Met een deel van de gemeente hebben wij afgelopen woensdagavond ook al stilgestaan bij dit visioen van Ezechiël, waarin heel sterk de nadruk werd gelegd, in dat bezinningsuur bedoel ik dan, op datgene wat het avondmaalsformulier noemt het bedenken van de zonden en de vervloeking. Dat is het eerste punt van de zelfbeproeving, waarvan het formulier zegt: willen wij nu getroost des Heren avondmaal kunnen vieren, dan is ons voor alle dingen nodig dat we onszelf recht beproeven. En het eerste stuk daarvan is dan en eigenlijk bedenken bij zichzelf zijn zonden en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aanleiding was dat er in Ezechiël 47 sprake is van de zee. In vers 8. Dat die wateren die uit de tempel vlieden in de zee uitgebracht zijnde en de wateren gezond maken. De zee, dat is de dode zee. En als u of jij er wel eens geweest bent, dan weet u waarom dat zo heet. Alles is dood vanwege dat hoge zoutgehalte van 35% en al die mineralen. Er zwemt geen vis, er vliegt geen vogel over die zee heen vanwege de kwalijke dampen. Alles herinnert aan het oordeel dat God over Sodom en Gomorra bracht. De vloek en de zon. Daar spreekt de dode zee van. En nu staat er op niet al te verre afstand van de dode zee, althans stond er vroeger een tempel. De tempel van God. Waar de dienst der verzoening plaatsvond op het altaar. En dat vinden we allemaal terug in Ezechiël 47. Ezechiël ziet een visioen. Dat is iets anders dan een droom. In een droom slaapt een mens, maar in een visioen dan is hij wakker. En dan wordt de hemel als het ware als een gordijn opengeschoven. En Ezechiël ziet in die geopende hemel die tempel staan. En uit de tempel, als hij dan gebracht wordt, in vers 1 lezen we: daarna bracht hij, dat is een zogenaamde tolkengel. Want een visioen, dat gaat vaak over onbegrijpelijke zaken. En de Heere geeft dan een tolkengel die vertolkt, die uitlegt wat zo'n visioen te zeggen heeft, wat het betekent. Daarna bracht hij, die tolkengel, mij, de profeet Ezechiël, weder tot de deur van het huis. Dat wil zeggen, dat is de tempel, het eigenlijke gebouw van de tempel van de Heere. En ziet, er vloten wateren uit. Van onder de dorpel van het huis enzovoorts. Langs het altaar, zo staat er dan in het slot van vers 1, van het zuiden des altaars. Het water dat stroomt het Kedrondal in. En vanuit het Kedrondal stroomt het verder naar beneden, naar het vlakke veld. Zo lezen we dan in vers 8. Deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea, dalen af in het vlakke veld. Daarmee wordt bedoeld de streek rondom Jericho. Langs Jericho stroomt dat water, de dode zee. En als dat water in de zee uitgebracht wordt, dan worden de wateren gezond. Dat was nog nooit gebeurd, dat dat water van de dode zee gezond werd. Er stroomden wel meer wateren in uit. Het water van de Jordaan bijvoorbeeld. Zoet en helder water, het water uit de Kedron en uit andere beekjes, uit het Nebo-gebergte bijvoorbeeld. Maar dat water kon de dode zee niet gezond maken. Integendeel, de dode zee vergiftigde dat water van de Jordaan en van de Kedron en van al die andere beken. Dat werd ook net zo zout en net zo dood. Maar met dit water is het anders. in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ezechiël ziet een visioen, het is niet iets werkelijks. We moeten niet denken dat dit ooit werkelijkheid wordt, dat er een tempel zal staan waaruit water komt en dat de Dode Zee werkelijk gezond maakt. Het is een beeld. En het beeld van de Dode Zee, dat is de mensheid. De persoonlijke mens wordt vergeleken met de Dode Zee, waar van nature geen geestelijk leven voorkomt. Dood door misdaden en door zonde. En nu is de Heer Jezus Christus gestorven aan het kruis van Golgotha. Alles is volbracht. Zijn bloed heeft gevloeid. En er mag gezegd worden dat bloed dat reinigt van alle zonden. Er is een God in de hemel die genadig en barmhartig is. Maar gemeente, de vraag voor u en voor mij en voor jou is: hoe krijg ik daar nou deel aan? Die Dode Zee die daar lag en nog ligt. Er is een afstand tussen de Dode Zee en tussen die tempel. Die tempel die staat er in Jeruzalem. En daar wordt het offer gebracht. Daar woont God. De tempel is hier het beeld van de woonplaats van God de Vader. Waar hij zijn woning heeft tussen de cherubim op het verzoendeksel. De tempel als het beeld van God de Vader. En het altaar waarvan sprake is in vers 1... dat is zoals altijd het beeld van het offer, van het bloed van de Heer Jezus Christus. Alle altaren en alle offers in de Bijbel die wijzen heen naar het altaar op Golgotha. De vraag is, gemeente, hoe kan nou die afstand tussen God en een mens, tussen die tempel en tussen die Dode Zee worden overbrugd? Hoe krijgt die Dode Zee nu deel aan datgene wat er in de tempel gebeurt? Aan de liefde van God die daar geopenbaard wordt. Aan het bloed dat daar vloeit op het altaar. Ezechiël ziet dat gebeurt door het water. Het water stroomt uit die tempel. Het water stroomt langs het altaar. En het water stroomt uiteindelijk in die Dode Zee en dan maakt het water gezond. Gemeente, wat is daar dan de boodschap van? Wat is de betekenis van dat water dat uit die tempel stroomt, langs het altaar en dat in de Dode Zee terechtkomt? Het water is in de Bijbel de vergelijking met de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt heel vaak vergeleken met water. Ik zal stromen gieten op het droge en water op het dorstige, zo zegt Jesaja. Ik zal van mijn geest uitgieten op alle vlees. De Heilige Geest, die gaat uit van God. Zo net zoals het water dat uit de tempel stroomt. De Heilige Geest komt bij God de Vader vandaan. En de Heilige Geest, net als het water, komt langs het altaar. Dat water dat neemt het bloed mee dat van het altaar als het ware drupt. En dat water met dat bloed van dat altaar dat stroomt naar het zuiden, naar die Dode Zee. En dat maakt dat die wateren gezond worden. De Heilige Geest past het werk van Christus toe aan ons hart. Gemeente, wij leren hier dat wij de Heilige Geest nodig hebben. Dan alleen verstaan wij wat de Schrift ons vertelt. over de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Het is toch niet voldoende dat we met ons verstand weten dat er een Christus is. Het is toch niet voldoende dat we in de Bijbel lezen dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Het gaat in de Bijbel toch om de bevindelijke doorleving ervan. Het geloof is toch een bevindelijk geloof. Het gaat toch om de ervaring van deze dingen. Willen wij nu getroost des Heren avondmaal kunnen vieren, getroost, dan is het nodig dat we deze dingen kennen. Bedenken van onze zonde en vervloeking, onszelf mishagen, maar ook het leven, de reinigmaking en de zaligheid buiten onszelf zoeken in de Heer Jezus Christus. Zodat het echt betekenis heeft. Zodat het ons echt ook troost. Zodat het gaat leven van binnen. Dat er kenmerken van leven zijn, dat die dood en die dodigheid wordt verdreven. Daar hebben we de Heilige Geest bij nodig. Gemeente, we zien dit toch ook op de Pinksterdag. Op de Pinksterdag zijn er duizenden Joden en Jodengenoten bijeen. Allemaal stuk voor stuk vrome mensen die er een lange reis voor over hadden gehad uit alle delen van de wereld om naar Jeruzalem te komen en daar het feest van de eerstelingen te vieren. Maar pas toen de Heilige Geest werd uitgestort, toen werden ze doorstoken in hun hart en toen riepen ze uit: wat moeten wij doen, mannen, broeders? Toen de Heilige Geest werd uitgestort door middel van de prediking van Petrus, toen kreeg het bloed van Jezus Christus waarde. Daar hadden ze eerst geen waarde in gezien. Dat hadden ze vertrapt. Dat hadden ze veronachtzaamd. Toen de Heilige Geest werd uitgestort, toen gingen ze die dingen leren wat ons avondmaalsformulier ons voorhoudt. Mishagen aan jezelf. De reinigmaking en zaligheid buiten jezelf zoeken in Jezus Christus. En dat is, gemeente, kort wat dit visioen ons wil leren. De doodstaat van de mens, uitgebeeld in die dode zee. De afstand die er is tussen die dode zee en tussen de tempel. De afstand tussen ons hart en tussen God. En tussen het offer van Christus. Gemeente, als je dat begint te leren, misschien hebt u het in de afgelopen week wel ervaren of weken, dat je het hoort met je oren en dat je het leest met je ogen en dat je hart er naar uitgaat, maar dat je er niet bij kan komen. Misschien ook wel na ontvangen genade. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Och, wierd ik derwaarts weer geleid. Gemeente, dat is een gebed om de Heilige Geest. Ga je oog krijgen voor die stille werker op de achtergrond. Die het je kan leren. In je hart kan leren. Die je ziel verzadigen kan als met vet en smeer. Die je doet proeven en smaken dat God in Christus goed is voor een slecht mens. Gemeente, deze dingen zijn zo noodzakelijk om te leren. Voor een godvruchtige avondmaalsgang, maar uiteindelijk geldt het voor ons allen. Dat we aan deze dingen kennis moeten krijgen of hebben. Aan het altaar en aan het bloed dat daar vloeit. Kennis moeten krijgen aan dat water wat er stroomt. Er staat nog een heel ernstig woord in het 11e vers. Haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Zij zijn tot zout overgegeven. Er zijn gedeelten van die Dode Zee die blijven zout. Die worden tot zout overgegeven. En hoe komt dat? Hoe komt het dat er van die plaatsen zijn die niet gezond worden? Wel, het zijn moerassen, het zijn modderige plaatsen. Dat wil zeggen, het staat stil, dat water. En dat water uit die tempel, die stroom van levend water, die stroomt er langs. Was dat water er nou doorheen gegaan door dat moeras en door die modderige plaats, dan was ook dat moeras en die modderige plaats gezond geworden. Maar nu stroomt het er langs. En dan wordt het tot zout overgegeven. Zo kunnen we immers ook in de kerk zitten, gemeente, ook vanochtend. Je bent heel dicht bij die stroom van levend water. Je hoort het geluid. En misschien word je er ook nog wel een klein beetje nat van. Maar net zoals een eend, jongens en meisjes, misschien hebben jullie dat wel eens gezien. Als er een eend zich wast en hij gaat onder water en hij komt boven water, dan zie je al die druppeltjes zomaar weer van hem afglijden. En zo kunnen we ook in de kerk zitten. Dat die stroom van levend water, dat het bloed van Jezus Christus ons wordt voorgesteld. Ons wordt gepredikt. Ons wordt aangewezen. Wordt aangeprezen en dat we toch dezelfde zijn en dat we toch maar doorleven en dat we op die grote zaligheid geen acht geven. Dan hoop ik zo dat het feit dat u of jij moet blijven zitten en dat je geen recht hebt om aan het avondmaal deel te nemen, omdat je er buiten staat, omdat je geen kennis hebt aan Christus en aan zijn bloed, dat dat nou eens in je hart onrust mag veroorzaken. Dat als het nou zo blijft, dat je geen recht hebt bij God vandaan om avondmaal te vieren, geliefde gemeente, dan kun je ook niet sterven. Dan kun je ook niet sterven. Als je geen recht hebt, en begrijpt u wat ik zeg, geen recht heb, ik zeg niet vrijmoedigheid. Er kunnen ook mensen zijn die hebben geen vrijmoedigheid. Die worden zo aangevochten en die zijn zo verslagen en ze durven niet. Terwijl er misschien van God vandaan toch een recht is. Maar ik zeg, als je nou geen recht hebt, omdat je geen kennis hebt aan jezelf en geen kennis hebt aan het bloed, laat het naar binnen mogen gaan. Laat het ons duidelijk mogen zijn. En laat die psalm die we zingen ons eens mogen veranderen. Vrees Heere macht, dient zijn majesteit. En juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. Kus de zoon van oudsje toegezijd, eer u zijn toren verdelgt voor aller ogen. Maar voor hen die iets van dat mishagen kennen. Die iets mogen kennen van dat werk van de Heilige Geest. Dat het bloed van Christus toepast aan het hart. Welzalig zij die na zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Amen.